Goedemorgen en dat aan alle kijkers van Hour of Power hier in dit land of ver daarbuiten, want in België, in Duitsland, in Frankrijk en in Spanje wordt ook gekeken. En ja, ik stel me zo voor dat je misschien nog in bed ligt of aan de keukentafel zit, nog een beetje slaperig met een kopje koffie. Of dat je misschien op weg bent naar de kerk. Het kan ook zijn dat je in het ziekenhuis ligt te kijken of in de gevangeniscel. En iedereen is bij ons van harte welkom en we wensen iedereen een hele fijne dienst toe. We hebben een mooie gast zometeen op de bank bij Hour of Power. Marianne Grandia is een bekende schrijfster in Nederland en ze won voor de tweede keer de publieksprijs voor het beste christelijke boek. En ze heeft wat te vertellen, ook uit haar eigen leven, hoe ze worstelde met afgewezen worden, met pesten en al die dingen meer waar veel mensen mee zitten. En dan in de christelijke titel spreekt Willie Jolly. Het is een zwarte dominee die op een fantastische manier kan spreken. Hij heeft het over moeilijke tijden, maar dat doet hij met de grootste glimlach ooit. En dan het koor van de christelijke titel zingt His Eye is on the Sparrow. Een lied wat wij niet kennen, maar het gaat over dat kleine musje. En in het koor zingt al 35 jaar lang mee Mike Vogelvang. Een Nederlander die naar Amerika is vertrokken, samen met zijn vrouw Anke. En hij fluit de vogel in dat vogellied. Nou, kortom, een hele boeiende uitzending van Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Welcome this morning to the Crystal Cathedral and the Hour of Power. And now turn around to those who are standing next to you and with a warm handshake say, God loves you and so do I. Listen to these words from 2 Corinthians chapter 4. But we have this treasure in jars of clay to show this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may also be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. This is the word of the Lord.
Today it's my honor to welcome back to the Hour of Power, Willie Jolly. Twenty years ago, Willie was an award-winning jazz singer who made his living as a nightclub performer. But on one autumn evening, just after Willie had delivered two exceptional performances, the owner of the club had to let him go, citing that the clubs need to cut the cost of such a high-caliber singer like him. This was a bitter pill for Willie at the time. But that was actually the beginning of an unimaginable miracle today, for Willie Jolly is truly one of the greatest motivational speakers in the world. Would you welcome again Willie Jolly? Willie, come and join me.
Good to see you, my friend.
Good to see you, if you can.
Now, Willie, you're considered one of the top speakers in the world. You've been named one of the 5 outstanding speakers. You've been inducted into the Speakers Hall of Fame. And yet, there's another side to you.
Yes.
You're a minister. Tell us about that part of your life.
I am a licensed minister, and I'm a graduate of Wesley Theological Seminary. And I am very excited to say I am now working on my doctorate of ministry at the California Graduate School of Theology. And if God willing and the creek don't rise, I'll get it in May.
Wow, congratulations. That's wonderful. That's wonderful. Now, you have a couple of websites. One is your business website, williejolly.com, which is one of the most popular sites for people who just come and want to be motivated. But you also have a ministry site called jollygoodnews.org. And, you know, I was impressed when I went onto that website yesterday that your banner up there was Romans 12, verse 2. And what does that verse say?
Be ye transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind.
Fantastic. Tell us about your ministry side of this.
We decided to create a site to give people good news. Mm. We got so much bad news. First thing people hear every morning, how many people got killed, how many fires there were, how many little children got snatched, how bad the weather is, how bad the traffic is. We hear bad news first thing in the morning. And I said, we need to find a place to give people good news and something that would inspire and empower them.
Now, I know that you have a special heart for young people, and you have a special heart for people who are in prison. Tell us a little bit about that side of your ministry.
When I started the ministry, I wasn't quite sure how God was going to use it because I'm a motivational speaker. You know, some people say, well, you're a motivational speaker and you're a minister. What does that mean? I'm a motivational minister. That's what it means. And so I decided, what would I do? And I kept praying, God, what do you want me to focus on? Where do you want me to focus? I speak all over the world, and I sing, and I've got the radio and the television and Sirius XM every week. But what is my focus? And he led me to two things. First, young people. Mm. I started my speaking business as a youth speaker. I spoke to over 1 million young people in my first 5 years of speaking all over the world. And then I did a PBS special called Dare to Dream, Dare to Win that has gone on to become one of the top-selling youth videos in America. And so that video continues to play, and I continue to get people who say their young people have been changed. I said, okay, well, how do I do more? Let me tell you what happened. I went to Japan to speak for the U.S. Marines, my second tour of Japan, and it was high security time, and I got to the security post where you have to show your passport, and showed my passport, and there was this note that came through on a computer to the guard who was there, I need to see this gentleman. And I said, what did I do? What's wrong? And they took me to the commander's office, and he was sitting behind a desk. He said, are you Willie Jolly, the speaker? I said, yeah, that's not my passport. He said, do you remember coming to Archbishop Carroll High School in 1993, speaking for the students? I said, yes. He said, I was in that class of students. I was on drugs. I was using drugs. I was drinking alcohol. I was in a gang. I was making poor choices. And your message that day changed my life. I got involved in ROTC, and today I'm the commander of this base. I couldn't thank you more for that. And I knew that was God saying, I'm supposed to help young people. So we're going to get that youth video. We're going to raise money to get it into every school in America, so we can stop the violence, stop the bullying, stop the drugs, and stop the alcohol.
That is fantastic. That is fantastic. Now you have another side of this ministry. You have this special heart for people who are behind bars.
Yes. Yes.
In fact, you have a kind of a program called Books Beyond Bars.
Yes.
And when I went onto your website, there was a most heart-rendering story of a trainer at a gym that you were working out at. Tell us a little bit about that experience.
Amazing. Again, I knew God was leading me. I said, you know, I'd get little letters every few weeks from prisoners around America who said, could you send me a book? And could we get one in our library? And so we'd try and do it, but you know, I didn't know much about it, what it was processed, and I just kept saying, well, God, lead me. I went to this gym, I was doing sit-ups, and the trainer came over and said, you're not quite doing that right. Let me show you the correct way. And I said, thank you. And I said, tell me your name. He told me his name. He said, tell me your name. I said, my name is Willie Jolly. And it looked like he had seen a ghost. He said, Willie Jolly, the author? A setback is set up for a comeback? I said, yes. He said, sir, could you come with me for a second? He took me in his office, closed the door, and started crying. He said, a year and a half ago, I was in prison. I was imprisoned for or incarcerated for a crime I didn't commit, and I was ready to give up and kill myself. And my mom sent me your book, and it gave me hope, and I read it, and I was soon vindicated. And while I was there, I learned to be a trainer. And I came out, and I'm now a master trainer. And I just want to thank you for writing that book. A setback is a set up for a comeback. Amen. Ain't God good?
God is very good.
And so we've had so many stories like that of people. And I believe that somebody's present and their past does not determine their future. And we're going to change the world by encouraging people to not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Amen.
Amen.
Willie, God bless you as you carry on your ministry.
Amen.
And we're just so delighted you're here
today. I'm glad to be here. Thank you. It's a joy to be back.
Thank you. Amen. And after the service today, you can stop over at the Welcoming Center, and he has some of his books and his DVDs. He'd be happy to autograph them. And in just a little while, we're looking forward to you bringing the morning message as well. We're pleased to welcome back today to the Crystal Cathedral, Mary Opperman and Ellie Choate. Harpist Ellie Choate is an in-demand classical, pop, and jazz artist. She performs regularly as a soloist in orchestras and chamber settings. She also teaches children and adults of all ages the joy of playing the harp. And that includes our current Miss California, Leah Cecil. And flautist Mary Opperman enjoys an active career as principal flautist in many orchestras, including the Hour of Power for the last 12 years. She's a devoted mother and teacher and believes that her purpose is to use her gift of music to glorify God. So would you give just a warm welcome again to our dear friends, Mary and Ellie.
The Hour of Power stays on the air because people like you are willing to make monthly contributions, gifts that will keep this ministry alive. This ministry does not have some multi-millionaire giving billions of dollars to this program. It's because ordinary people like you, people like me, send in a check on a regular basis. So, will you do it? I mean, if you are blessed by this program, and more important, if you want to see this program bless other people, be a faithful giver. It's more blessed to give than to receive.
Blij dat ik vanmorgen op Moederdag met Marianne Grandia kan praten. Ze is een bijzonder iemand met een aangrijpend levensverhaal. En ze heeft boeken geschreven die er toe doen. Indrukwekkende boeken. Ik heb er hier twee. Lenteregen en Witte dan sneeuw. En beide keren won Marianne, want daarmee wil ik je feliciteren, de publieksprijs voor het christelijke boek in 2012 en 2013. Ik begin maar gelijk met iets van de achterkant te lezen. Je hebt het over Merle vroeg in de wei. Merle staat 's morgens voor haar spiegel en vindt het moeilijk om van de vrouw te houden die haar aankijkt in de spiegel. Onzeker als ze is, werkt ze het liefst alleen thuis. Maar vanwege financiële problemen is ze gedwongen om werk buiten de deur te zoeken. Eenmaal aan de slag als secretaresse geeft ze niet meer dan het hoognodige van zichzelf prijs. Paar zinnen, een mensenleven. En een stuk jouw leven.
Ja, voor een deel zeker ook. Ja. Ja. De roman is niet autobiografisch opgebouwd, maar er zitten wel zeker echt elementen uit mijn eigen leven in.
Ja. Want als kind werd je gepest?
Ja, nou, in eerste instantie was het niet zozeer gepest, maar er gewoon er niet bij horen. Je viel buiten de groep.
Dat is nog erger eigenlijk, hè?
Ja, je voelde je altijd buitengesloten, eenzaam. En steeds het signaal van je hoort er net niet bij. Je ziet er net iets te anders uit. Je bent net iets te dik. Je rokken zijn niet modieus. Ik kwam zelf uit een vrij traditionele gezin, maar ik ging naar een school die verder niet echt vanuit de reformatorische hoek was. Dus daar was ik de enige die altijd in een rok liep. Nou, dan ben je gewoon een buitenbeentje. Later, mijn vader was godsdienstleraar op dezelfde school waar ik zat. Dochtertje van de godsdienstleraar. Was niet populair. Nee.
Als je als meisje in de spiegel keek, toen, welk meisje zag je dan?
Naarmate ik als tiener begon te ontwikkelen, begon ook mijn hormoonprobleem zich steeds meer te manifesteren. Met overgewicht, overbeharing, andere vervelende, onvrouwelijke problemen. Waardoor ik steeds meer een hekel kreeg om naar mezelf te kijken. Spiegels vermeed, etalages als je daar langs liep, vond ik echt schokkend. Dus ik keek altijd met een veroordelende blik naar mezelf.
Wat een pijn.
Ja, dat was het absoluut. En als tegenreactie ging ik heel hard werken. Want ik had zoiets van, nou, ik haalde een stuk identiteit, besefte ik toen niet, maar dat zie ik nu. Uit wat ik deed, want uit wie ik was, dat was niet voldoende. Dus dan maar zorgen dat je genoeg doet om in ieder geval toch nog erbij te horen. Dat lukte ook lekker, dus dat was echt iets waar ik veel energie uithaalde. Maar op andere gebieden van mijn leven, naarmate ik ouder werd, ging er ook een en ander mis. Waardoor ik in mijn huwelijk, mijn eerste huwelijk is niet goed gegaan. Dat is ook op een scheiding uitgelopen. Waardoor ik, naar mijn idee, echt, ja, ik had gefaald als moeder. Want dat wil je kinderen toch niet aandoen. Ik had gefaald als echtgenote. Ik had gefaald als dochter van mijn ouders. Maar ook als dochter van God. Want een scheiding, dat staat toch wel heel nadrukkelijk in het 10 geboden. Dat niet zijn bedoeling is. Dus eigenlijk alles in mijn leven had ik zoiets van, nee, het is net niet gelukt. Het gaat niet goed. Ik doe het niet goed. Behalve dan het werken. Tot ik uiteindelijk een burn-out kreeg en ook niet meer kon werken. En toen zat ik echt op de bodem van mijn bestaan. Ik dacht van, ja, wat doe ik hier nog? Dat je op de dijk rijdt en dat je denkt, wat zou er gebeuren als ik gewoon de bocht niet mee stuur? Dat was wel alles bij elkaar in al die jaren zo opgebouwd. Een enorme veroordeling van mezelf.
Maar ging je in die tijd al dingen van je afschrijven? Bijvoorbeeld hield je een dagboek bij?
Ik heb heel wat dagboeken inderdaad volgekrabbeld. Maar vooral met mijn oudste zus Mieke heb ik echt ellenlange brieven geschreven. 16 kantjes, 20 kantjes, dat was toen nog.
Leuk om te vertellen dat ik daarmee op zondagsschool heb gezeten.
Ja, met mijn oudste zus, ja. Hoe bijzonder dat ik dan nu bij jou hier op de bank zit. Ja. En zij is wel altijd degene geweest die zei van, joh, je moet iets met dat schrijven doen. Maar ja, dat deed ik eigenlijk niet als behalve een stukje hobby.
Je noemde het even zo en passant, hè? Probleem met de hormoonhuishouding, beharing, andere dingen. Maar voor een vrouw moet dat toch vreselijk zijn?
Ja, je voelt je zo onvrouwelijk en zo niet kloppend.
Hoe ging je daarmee om? Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Eigenlijk heb ik daar wel heel wat emoties door meegemaakt. Een stuk frustratie,
ja.
Ook boosheid, ook naar God toe. Dat ik dacht, u heeft me als vrouw geschapen. Heel die mannelijke hormonen, die horen hier helemaal niet. Dus het is in die zin ook wel echt een ziekte. Maar ook een stuk falen, want daardoor raakte ik niet spontaan zwanger. De gynaecoloog deed altijd alsof ik zijn meest klassieke patiënt was met de prachtigste verschijnselen, want dat klopte helemaal volgens het boekje. En ik dacht, nou moet je ze hebben. Dus dat de hormoonstoornis, zeg maar, die ik heb, die heet afgekort, is dat PCO. En dan zei mijn gynaecoloog altijd, hey, daar hebben we ons PCO'tje als ik binnenkwam.
Heerlijk zeg.
Dus ik denk, je bent dan gewoon je ziekte eigenlijk.
Ja.
Dus dat vormde wel heel erg, of misvormde heel erg, mijn vrouw zijn. Ik voelde me ook niet aantrekkelijk. En dat, ik zeg niet dat het zo was, maar ik meende ook om me heen te proeven dat anderen dat ook vonden. Want dan ga je toch blikken, interpreteren. Misschien dat iemand heel gewoon naar je kijkt. Maar ik dacht dan in vertaalslag in mijn hoofd van, zie je wel, die vindt mij ook dik en lelijk enzovoort.
Afwijzing.
Afwijzing, ja.
Wat je hebt is prachtige stralende ogen.
Dank je wel. En die zie ik zelf niet. Nee.
Zullen we even in de spiegel kijken? Nee, je bent een mooi mens van binnen en van buiten. En heerlijk. Want je hebt nu jezelf geaccepteerd. Dit ben ik. Dit is Marianne Grandier.
Ja. Wil niet zeggen dat ik altijd even blij ben met wat ik zie. Maar het is niet meer. Het vormt niet meer wie ik mag zijn. Omdat mijn identiteit is niet meer in hoe ik eruit zie. Wat ik draag. En natuurlijk probeer je wel wat leuke kleren te zoeken. Maar wat er ook gebeurt en hoe ik er ook uitzie, of ik nou wel of geen bad hair day heb, mijn identiteit ligt in wie ik mag zijn, in de dochter van mijn hemelse vader.
Ja.
Waardoor ik eindelijk gewoon ook vrij door het leven durf, mijn schouders durf te rechten. En ook dingen durf te gaan doen, risico's durf te nemen. Ja, misschien doe ik wel dingen die mensen niet leuk vinden, maar...
Ik ben ik.
Ik ben ik, ja.
Ja, ja. Heel goed. Je hebt lange tijd voor het Damesblad Eva geschreven.
Ja, klopt.
Je hebt enorm veel tientallen boeken vertaald. En dat doe je op een hele knappe manier. Want als ik ze lees, dan denk ik, nou, je hebt de toon goed begrepen.
Ja, dankjewel. Je kunt geen groter compliment bedenken als dat je lezer niet merkt dat het een vertaald boek is wat hij leest.
Ik pak even je twee boeken erbij. Prachtige titel deze, Witte dan Sneeuw. Bijbeltekst, hè?
Ja.
Als een zonde ben je nog zo... Heb je er een potje van gemaakt? God die vergeef je en die maakt alles witter dan sneeuw. Waarom heb je die titel gekozen?
Het is een tekst die mijzelf heel erg raakt.
Ja.
Van de winter nog, toen er zoveel sneeuw lag, dat ik echt buiten stond en dat ik dacht van, hoe bestaat het dat ik voor God nog reiner mag verschijnen als de sneeuw die hier om mij heen ligt? Dat is zoiets onwerkelijks, maar tegelijkertijd zoiets machtigs. Heel graag wilde ik dat terugzien in de titel.
Ja, ja, en in het boek zelf.
En in het boek, ja. De kerntekst speelt echt een belangrijke rol in het verhaal.
Wat ontroert jou, wat raakt jou in je leven?
Moeilijke vraag.
Ik blijf net zo lang wachten tot je een antwoord.
Ja. In ieder geval de hele kleine dingen waar ik echt heel erg blij van kan worden. Ik kan af en toe gewoon, ik kan volop genieten van een kat die in het vensterbank in de zon ligt. En daar meer vreugde uit halen uit wat voor aangekleed feest dan ook. Kinderen, kleine kinderen, gewoon de onbevangenheid. Een stukje jaloezie wat ik ook naar hen toe kon hebben. Dat ik denk van, oh, nog zo heerlijk kind te zijn. Muziek.
Ook omdat je dat niet zelf geweest bent?
Ik denk dat ik van oorsprong die vrijheid wel heb gehad. Ja, thuis heb ik ook echt wel de liefde van mijn ouders en van mijn broers en zussen gekend.
Ze noemen je Mappie.
Mappie, ja. Zo, jij raakt wel een pittig punt. Jij bent ingefluisterd. Ja.
Die woonde hier niet zo ver vandaan, dus ja.
Ja, dus, nou, dat is mijn oorspronkelijke naam. En het is een naam die ik heel lang negatief in mijn hoofd heb onthouden. Want het was op school altijd Map, Map, Multomap. Dat riepen ze me na. Ik was vernoemd naar mijn tante, die zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt was. En mijn moeder had zoiets van, ja, dit kunnen we, haar moeder, zeg maar mijn oma, zou daar ontzettend pijn mee, zou je daar echt pijn mee doen als je je naam verandert. Maar ik wilde echt niet meer zo heten. En op een gegeven moment is mijn oma overleden. We zijn verhuisd, Alphen aan de Rijn uitgegaan. En toen dacht ik, en nu, ik luister gewoon niet meer naar Mappie, ik doe het niet meer. Dus toen heb ik hem gewoon als negenjarige, gewoon de hup in Marianne veranderd. En er heel lang ook niet naar willen luisteren. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik nu, als ik erop terugkijk, ik heb een paar jaar geleden heb ik dit met iemand besproken, heb ik ook gebed voor gevraagd. En die persoon, die vrouw is ook voor mij gaan bidden, met mij gaan bidden. En toen was het alsof er in de stem, alsof er in de kamer, echt de naam Mappie weer klonk. Alsof God hem zelf uitsprak en met zoveel liefde, dat ik dacht, oh, zo wil ik heten, zo wil ik heten.
En, dus nu moet ik je weer Mappie noemen.
Nou ja, het is wat onpraktisch, maar de pijn is eruit uit het horen van die naam.
Wat mooi, want eigenlijk, zoals je praat, schrijf je ook. Hè? Want ik herken stukken terug van, ik denk van, oh ja, dat...
Ja, dat hoor ik vaker. Ja. Dat ik inderdaad schrijf zoals ik praat. Ja, klopt.
Lenteregen. De publieksprijs voor het beste christelijke boek. Het jaar daarvoor heb je dat ook al gewonnen. Je was met andere prestigieuze schrijvers vanuit Nederland was je in competitie. Waarom heb je het gewonnen, denk je? Wat was, ik weet wat de jury zei, maar waarom denk jij zelf dat je het gewonnen hebt?
Nou, ik was zelf het hardst verbaasd. Dat ik hem gewoon had, de eerste keer, maar zeker ook de tweede keer. Ik zie me nog naast Arie van der Veer staan en ik was er zelf van overtuigd dat de prijs naar hem zou gaan. De verklaring voor die twee prijzen kan ik alleen maar zegen noemen.
Ja. Twee boeken, tweemaal in de prijzen, tweemaal de hoofdprijs. Wat wordt je volgende boek?
Hemeldauw. En ik wil me echt focussen op van, Heer, wat wil u wat ik schrijf? Met welk verhaal, met welke dingen mag ik de mensen bereiken? En als de deuren weer zo open gaan, ben ik daar ontzettend blij mee. Maar ik wil niet proberen om aan een bepaalde maatstaf of verwachting te voldoen van lezers, van uitgevers, van, noem maar op. Ja.
De verwachtingen zijn hoog gespannen, dus stel ons niet teleur.
Ja.
Wat is je droom?
Wat is mijn droom? Mijn droom is een eigen accommodatie, groot pand, waar ik vooral vrouwen die ook in het leven gewoon tegen deuren opgelopen zijn, blauwe plek in hun ziel hebben, ook negatief over zichzelf denken, leugens in hun hoofd hebben, die gewoon eens een poosje langs zij op te kunnen vangen en gewoon ze te bemoedigen en ze de sokken uit te zegenen.
Die ken ik niet. Nee, de sokken uit te zegenen.
Ja, iemand zijn sokken uit te zegenen.
Dat doe je al via Stichting Cela, hè? Daar help je al van. Geweldig.
Ja. Ja.
Nou, ik zou eindeloos met je door kunnen praten, Mappie Marianne. Vind je niet erg dat ik
nee, dat helemaal okay, niet
goed. Nee, want anders ga ik het weer teruggetrokken.
Ja.
Erg leuk. Ik kijk vol verwachting uit naar je volgende boek. Ik laat nog even in beeld zien. Kijk even op onze website van Hour of Power. Want via Hour of Power kunnen deze boeken besteld worden. Zit er dan ook zo'n mooi stickertje op?
Witter dan sneeuw waarschijnlijk niet meer.
Oh.
Maar dat komt nog wel op de omslag terug. En lenteregen uiteraard.
Ik vond het heel leuk. Zag je op tegen dit gesprek?
Nee, ik keek er naar uit.
Zo.
Ja, ik vind het... ik heb je natuurlijk ook aan het werk gezien in het programma. En denk die ontspannendheid die je op de televisie ziet, die ervaar ik nu ook. En tegelijkertijd is het ook weer gewoon mooi om ook tegen de kijkers die nu gewoon zeggen van je mag er zijn, je bent zo geliefd. Ja. Ik denk dat we half niet weten hoe geliefd we zijn. En als ik dat weer mag vertellen, graag.
Ik geef je dit mee. Er staat een mooie tekst op. Love and be loved. Hoe zou je dat vertalen?
Geliefd, ja. Heb lief en wees ook geliefd. Voel je ook geliefd. Ontvang die liefde. Ja.
Je bent een goede vertaalster. Kost toch niks, hè?
Nee. Mooi.
Oké, en dit boek. We dachten dat is heel toepasselijk voor je. Geloof in God die in u gelooft. En dit boek is door Dominee Schuller geschreven. En het gaat over het geheim van zelfrespect. Naar aanleiding van de 10 geboden. Alsjeblieft.
Nou, heel benieuwd.
Oké.
Well, if you came here this morning to hear Willie Jolly, you are in luck because it is a special day. Will you please give a warm welcome to Willie Jolly?
Good morning! This is the day the Lord has made, and we are grateful for it. I am so excited about another opportunity to be here at the Crystal Cathedral and to be a part of this morning's service. God bless you real good. Amen. Today I want to talk to you about how to not just survive, but actually thrive in the midst of challenging and changing times. All things are possible to them that believe. And so I'm going to give you 7 quick steps taken from the book that will help you take it to the next level. Because how many are ready to go to another level? Amen. I always like to say this. How many of you are ready for a really good year? All right. Fantastic. How many of y'all need a real good decade? Well, praise the Lord. 7 steps for turning your setbacks into comebacks and eventually into greenbacks and go to the next step. Step number 1, don't panic. Whatever you do, don't panic. Panic is taken from the Greek word to choke. And when you panic, you choke off the air to your brain. Therefore, you cannot think clearly. And if you cannot think clearly, when there's a decision to be made, you end up making a poor decision. In 1929, there was a stock market crash. People panicked. Some jumped out of buildings. Some took guns and blew out their brains, not realizing the market would come back bigger and better than ever. Folks, whatever you're going through, this too shall pass. You hear what I'm saying? This too shall pass. You've got to believe that. Look, Bible tells story after story of people who were faced with daunting challenges who didn't panic. Moses didn't panic when he was facing the Red Sea at his front and the Egyptians at his back. He didn't panic. Daniel, he didn't panic when he was thrown into the lion's den. The Hebrew boys didn't panic when they were thrown in the fiery furnace. David didn't panic when he was faced with a giant. Joseph didn't panic when he was thrown into a pit. It came out and became part of the palace. No. 2 Timothy 1:7 said, "You were not given a spirit of fear, but of power and love and a sound mind." Everybody say, "Don't worry." Don't worry. All right, don't panic about it. Number 2, don't willingly participate nor commiserate. Don't buy into the gloom and doom. In tough times, people often will start to buy into the gloom and doom. They will hear all the bad news and they will take it and believe it. And they will live that bad news. No, you need some good news. I travel a lot and I often go into airports. But one day I was going to an airport. It was cold in the Washington area. It was frigid. And I didn't want to stand outside in the cold to check my luggage. So I went inside. But inside was this long line. I said, "Oh, no, I'll miss my flight." So I bundled back up, went back outside, found a sky cap, gave him a couple dollars. He quickly checked my bag, and I was on my way to my gate. As I'm going in the airport, I'm walking by that line, and about 3/4 in the line is this lady with this anxiety look on her face. I said, "Ma'am, what's wrong?" She said, "I've been in this line a long time." I asked her a simple question. "Why are you in this line?" She said, "Because everybody else is in the line." Folks, don't follow those people who are going the wrong way. Don't listen to all the gloom and doomers. Don't buy into all the bad news. Let me tell you something. Enthusiasm is contagious. So if you're enthusiastic, stuff starts to happen around you. Proverbs 12:25 says, "Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad." Give a good word to somebody. Say hello to people. I say hello to 10 people every morning. Every morning I wake up, I go out to the gym or I go wherever I've got to go. I say hello to 10 people. Now, some of the people say hello back. Some say, "What's good about it?" I say, "Good morning. good morning, good morning. They say, I still say good morning to at least 10 people. Many of them say nothing, and it's okay, because I'm not saying it for them. I'm saying it for me. Faith cometh by hearing. If I've heard good morning 10 times, I'm on my way to a good morning. I had a good morning, that leads me to a good afternoon. A good morning, good afternoon, it leads me to a good evening. A good morning, good afternoon, good evening leads me to a good day. I repeat that 7 times, I had a good week. Repeat that 4 more times, I had a good month. Repeat that month 12 times, I had a good year. It starts with every day just getting up and saying good morning. Turn to somebody near you and say good morning. Good morning, it's a good morning, amen. Speak good in your life. Look, there was an Indian chief, there's an old Indian proverb that says, a young boy came to the Indian chief and said, I've got these two dogs in me fighting, a good dog and a bad dog, a happy dog, a sad dog, a fearful dog, a faithful dog, a believing dog, a doubtful dog. Which one is gonna win? And the wise Indian chief said, the one you feed the most. Feed your good dog. Feed the one that believes that this is the day that the Lord has made. Be excited. Number 3, don't let your pride poison your prosperity. Many times when we go through tough times, we let our pride get in the way. We got to get over letting our pride get in the way. Scripture says pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. I have a friend who was on my SiriusXM show. I interviewed him. He built a big successful company in the 1970s, one of the biggest IT companies. And he did that and it grew into this big company, hired the best and the brightest people. But then in the 70s, as you might remember, there was a recession. We had to stand in line for gas and things got uncomfortable. So he took his salary as a CEO and put it in the employee pool because he didn't want to fire or let go any of these great people he had hired. After about 6 months, his money dried up. He had to pay his bills. So what he would do every morning is go to work about 8 o'clock. He stayed till about 6:30 or 7 in the evening. And then from 8 o'clock at night till midnight every night, he would drive a trash truck. He said, I drove a trash truck to get me through college. I can do it again. And he was able to keep all his people and survive that challenge. And he was able to get through it. And when he got through it, the money started coming back in. The recession started receding and the economy came back. He was able to build that company and he sold it for multiple millions. He said, if I hadn't done that then, I would not have been able to sell it at that point. I said, what do you say to people who say that it's beneath them to maybe go to Walmart and be a greeter or get a second job? He said, you tell those people to get over it. Because if you don't let your pride get in the way, you can have great success. God says pride goes before destruction, but a haughty spirit before a fall. Number 4, don't stop thinking about the power and the possibilities of tomorrow. When you're going through a tough time, you might have lost your job, might have left your home, might have lost your loved one. You're going through a tough one. You might be going through a really tough time. You got to deal with the problem that you're dealing with right now. I don't know what it is. Keep one eye on that problem. You got to deal with it. But always keep one eye on your dream, on your goals, on what God has placed before you. Remember, without a vision, a people perish. But with a vision, a people will flourish. Keep one eye on the problem, but one eye on the possibilities. Keep that eye on your goals and dreams because that will empower you and fire you up to keep going through the tough time. Philippians 4:8 said, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of a good report, if there's any virtue and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Think on the positive. Think on the good. You are blessed and highly favored because you are still here. So give God glory every day for being here. Give him glory every day. Number 5, be proactive. Be proactive. A couple years ago, I had the honor to be on tour in Australia with Stephen Covey. He passed away last year, but a wonderful man, wrote a book called The 7 Habits of Highly Effective People. And we were on tour in Australia, had a great time. He wrote the foreword for my latest book, Attitude of Excellence. And I'm very grateful he did that. But he popularized this term, be proactive. And what does be proactive really means? It means don't wait for your ship to come in. swim out to it. I'm encouraging you to take action, to go out and do it. My mama called it being up and doing. Be active. Go about your dreams and goals. Start working on them. Don't wait for things to happen. Make things happen. Proverbs 10:4 says, "He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich." I'm encouraging you to take action and be proactive. Number 6, be creative. Be creative. You've got to be creative. They say it in business world, think outside the box. You've got to be creative. I love the story about a shoeshine guy in deep south in a small little southern town. He was really good. And he had a problem, though, because people in that town only got their shoes shined and wore nice shoes on Sunday. So there wasn't enough business. So he said, "I'm going to go to New York City where people dress up every day and wear fancy shoes every day." So he went to New York City. Anybody ever been to New York City? You know, there's shoeshine men on every corner. Competition is fierce. So he set up his little shoeshine stand. One day, a busy executive is walking out of his office to a meeting. He goes by the first shoeshine guy. The shoeshine guy says, "Hey, let me shine your shoes. I need to pay my rent." He said, "No, I don't have time for that." He went by the second one. "Hey, let me shine your shoes. I need to get some lunch." "I don't have time for that one." Third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one. Finally, he gets to this creative shoeshine man who's standing out in front of his stand and saying, 97, 98, 99, 100. He says, "Excuse me, sir. Today is my birthday. And I'm grateful for another birthday, and I promised this morning that the 100th person who comes by my stand would get a free shoe shine. Please allow me the opportunity to give you a free shoe shine." The busy executive was taken aback. Wow. He sat in the chair. The young man went to work on his shoes. He shined those shoes like they had never been shined before. That executive said, "That's the best shoe shine I've ever had. Give me a bunch of your business cards. I'm going to tell everybody I know about you." The young man said, "Thank you, sir." The busy executive starts walking off. He said, "Oh, your birthday. How much do you usually charge?" He said, $5. Busy executive said, "Here, happy birthday." Gave him a $100 bill. The young man and the executive walked off. The young man looked at that bill and looked up to the heavens and said, 97, 98, 99. Be creative. You've got to be creative and be excellent. Excellence is the key to success. God says for us to be excellent in all that we do. Do more than we expected. Go further than we expected. Give more than we expected. Be prayerful. Be prayerful. When you're going through tough times, be prayerful. Now, folks, I got to tell you a secret. That's actually number 1. But I purposely put it to number 7 because I found too many people of faith, Christians, who pray and do nothing else. They pray and do nothing else. I had a lady, I said this not long ago, she sent me a note, email said, "You were so right. I prayed, but I never acted." My Bible tells me, though, folks, faith without works is dead. In James 2:20, faith without works is dead. So we must pray, then take action. We must pray like it all depends on God. And work like it all depends on us. I'm saying to you that we must pray and act. The Chinese have a proverb that says, "He who waits for roasted duck to fly into his mouth waits a long time." So I'm encouraging you to take action, to move on your dreams and goals. You got to believe. We all know about the story of a little girl named Dorothy. From a place called Kansas, called the Wizard of Oz. And Dorothy and the Wizard of Oz, she wanted to get back home after she got off track. She was in a difficult situation. She went along this yellow road, yellow brick road, and found a scarecrow. He didn't have a brain. She said, "Come on, go with me." She found a little further down the road a tin man who didn't have a heart, so he couldn't believe in his dreams. She said, "Come on, go with me." And a little further down the road, she found a cowardly lion who didn't have any courage. You got to have courage to live your dreams. You got to believe that it's possible. She said, "Come on and go with me." And they got to Wizard only to find out he was a fake. But they didn't give up. And a good fairy godmother came and said, "You had everything you needed. Have faith, focus, and follow through. Click your heels 3 times. Faith, to believe that it's possible. Focus on your goals and dreams, and then take follow through, action. And she clicked her heels 3 times, and she went home. I'm encouraging you to believe. My friend, the great pastor and preacher, Lewis Shockley, shared a story with me about a father who worked 3 jobs to take care of his 8 children. He'd work from sunup to sundown. One day on his way home from the last job, he was dead tired. He got near the house, and in the distance, he saw fire engines. He ran up to the house, and the house was on fire. There was confusion everywhere. He found his wife. He said, "Are all the children here?" She said, "Yes, I think so." They lined up the children. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line them up again. Come on, everybody, get together. And they did it again. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And she said, "Where's Jimmy?" And he said, "Where's Jimmy?" And in the attic of the house, a little voice called out, "Daddy, help!" And in the attic window was a little boy named Jimmy. The father went to run in the house, but the fireman stopped him at the door and said, "The first floor is already gone. We're waiting for the hook and ladder truck to get here. We hope it gets here before the fire gets to the attic. But we're not sure. It's on the other side of town." And the little boy said, "Daddy, help!" And the father said, "Jimmy, jump, Jimmy, jump." "But Daddy, I can't see you. The smoke's in my eyes. I'm afraid. I don't know what to do." The father said, "Jimmy, jump. Trust me. You gotta believe, Jimmy. You gotta believe." And the little boy believed in the voice of his father. And he jumped. And the father caught him in his arms. I'm saying to you, folks, you might be going through tough times, but you got to believe. You got to jump when God gives you a call to do something big and bold. It might seem impossible, but you got to believe. You got to believe. You got to believe.
If you believe within your heart, you know that no one can choose the path that you must go. Believe what you feel, because it's real. Because the time will come around when you'll know it's yours. Believe you can go home. Believe you can float on air. Inside your heart, believe all these things, not because I told you to. If you believe in yourself. Yeah.
believe. You gotta believe.
The Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And leave this place chasing your dream. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have a great week. We love you guys.
Blijf met ons in contact met www.hourofpower.nl. Volgende week is het Pinksteren. En dan hoop ik hier op de bank Bobby Schoele te gast te hebben. Onlangs was hij in Nederland en we gaan met hem praten over zijn verwachtingen, over zijn dromen en over wat hij denkt dat jongeren van deze tijd nodig hebben. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. We hopen tot volgende week.